Thema is liefde mag wat kosten. En ik zou heel graag met u, met jullie en vanmorgen nadenken over het karakter van God. En specifiek Gods trouw en Gods liefde. We nemen dat als het ware onder de loep. En dat doen we een beetje op een bijzondere manier door te duiken in het boek Hosea. En ik heb bewust behoorlijk wat voorgelezen uit Hosea. Om ook een beetje een gevoelswaarde te krijgen bij hoe de profeet sprak tot Israël namens God. Het boek Hosea is een bizar liefdesverhaal tussen een man, Hosea, en een vrouw, Gomer. En die twee samen, die relatie tussen hen, die moet iets uitbeelden van de relatie tussen God en Israël. Daarmee kijken we in het hart van Israël, hoe Israël ervoor stond en in zekere zin hoe Israël ervoor staat. Maar vooral kijken we in het hart van God, waarin we trouw en liefde aantreffen. Misschien zeg je, dat is niets nieuws voor mij. Ik weet dat God gekenmerkt wordt door trouw en liefde. Dat klopt. De meeste van christelijke liederen gaan over deze dingen. Maar ik heb in het boek Hosea iets aangetroffen wat ik niet vaak hoor. En niet vaak zien. Dat is misschien wel de binnenkant van de trouw en de liefde van God. Hoe ziet die eruit? Je zou ook kunnen zeggen, hoe wordt de trouw en de liefde van God belichaamd? Hoe komt dat uit de verf? Je zou ook kunnen zeggen, wie is God nu eigenlijk? Wie is de God van Israël? Moet je die vraag in de kerk stellen? Ja, ik denk het wel. Want God is een oneindig diep wezen die ons telkens weer verrast met kanten van zijn karakter. En als je dat gaat zien, dan gaat je leven ook veranderen. Heiliging is een weerspiegeling van het zien van de heerlijkheid van God. We gaan 5 dingen doen. Ik wil jullie voorstellen aan de profeet. We moeten wel weten wie Hosea is. Dan kijken we even naar Hosea's tijd, om ook wel een beetje de context mee te nemen. Dan als derde, wat is nu de kern van Hosea's boodschap? Een soort samenvatting. Dan wil ik iets zeggen over Hosea's opdracht. En dan gaan we eigenlijk naar de kern van de preek. En dat is, wat is nu, hoe leren we God hier kennen in het boek Hosea? En wat betekent dat voor ons? Als eerste, even Hosea aan jullie voorstellen. Hosea was een profeet. Man door God geroepen. In de dagen van koning Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. Dat zijn 4 namen die koningen waren in Juda, het 2-stammenrijk. En in de dagen van Jerobeam, koning van het 10-stammenrijk. Dat was de tijd waarin hij profeteerde, ongeveer in de 8e eeuw voor Christus. Voorafgaand aan de ballingschap naar Assyrië, kort daarvoor. Hij profeteerde samen in dezelfde tijd als Jesaja, heel bekend, en Amos, iets minder bekend. Waarschijnlijk is Hosea zo'n 30 jaar profeet geweest. Ze schatten het op 750 tot 720 voor Christus. En zijn boodschap is vooral gericht aan het 10-stammenrijk, aan Israël. Ook wel in dit boek heel veel Efraïm genoemd. Veel meer weten we niet over hem, behalve dan met wie hij trouwde en dat hij vader werd. Maar daar kom ik zo op. Ten tweede, Hosea's tijd. In welke tijd leefde hij? In zijn tijd was het een chaos. Om 3 redenen. Als eerste, politiek gezien was het een chaos. In 30 jaar tijd dat hij profeet was, gingen en kwamen er 6 koningen. 4 van deze 6 werden vermoord. Over chaos gesproken. Assyrië, de sterke buurman, de agressor ten oosten van Israël, deed regelmatig invallen in het land. Plotselinge invallen waarbij ze oproer zaaiden. Er was eigenlijk een dreiging van een bezetting en er hing een oorlog in de lucht. Je vindt dat met name in het boek Jesaja, maar ook Hosea maakt daar aanspelingen op. Geweld, beroering en gekonkel was aan de orde van de dag. En uiteindelijk zou Israël ook in ballingschap geleid worden. Niet lang na Hosea's tijd. als je nog een beetje uitzoomt, zou je kunnen zeggen, politiek gezien waren er grootmachten om Israël heen die zich roerden en er lijkt een soort clash in de making. Babel en Assyrië die zich met Israël bemoeien. Ik hoef de toepassing niet eens te maken. Het was religieus gezien ook een chaos. Politiek gezien, maar ook religieus gezien. Israël was grotendeels, ik heb het over het volk van Israël, grotendeels bij God weggegaan. Er waren maar weinig trouwe, Godgelovende, Yahweh-dienende Joden. Hoe kwam dat? Ze was grotendeels verliefd geraakt op de Baal. Baal was de weergod die zeggenschap had over landbouw en vruchtbaarheid. Je kan ook zeggen, Baal was de god van de voorspoed, van het succes, van de welvaart. Ook vandaag is Israël een welvarend land. In die tijd was er de grote verleiding voor een Israëliet om Baal te aanbidden en Baal te smeken om vruchtbaarheid, om voorspoed, om goede oogsten. Baal betekende mijn heer en mijn bezitter. En in het boek Hosea wordt het, ik noem het bewust zo, het flirten van Israël met Baal gezien als geestelijke hoererij, overspel. Werkelijk, ik citeer, nu bedrijft Efraïm hoererij, Israël verontreinigt zich, de geest van de hoererij is in hun midden en de Heere kennen zij niet. Dat is een uitspraak van Hosea. Dat was religieus gezien. En ten derde, het was ook een chaos op het gebied van moraliteit. Je zou kunnen zeggen hoe mensen leefden. Want die afgodendienst, die afgodsdienst van Baal, die leidde tot een immorele levensstijl. Baal was de god die helemaal verbonden was met seksualiteit. Die godsdienst, die Baal-godsdienst, had een geweldige seksuele aantrekkingskracht. Dat leidde tot ontucht, overspel en prostitutie. In Hosea 4, vers 14, is er sprake van tempelprostituees, tempelhoeren. Hoe zag dat er dan uit? Nou, heel waarschijnlijk, zeggen de meeste verklaarders, waren er op verschillende plekken tempels voor de Baal. Daar kon je heen, dan knielde je voor de Baal, je bracht daar een offer en daarna ging je binnen bij een prostituee. Mannen en vrouwen. Er zijn gebeden uit die tijd bekend dat mensen die daar binnenkwamen, Joden dus ook, die de godin Astarte en de god Baal smeekten om hen gunstig gezind te zijn. Seks was in die tijd helemaal losgekoppeld van liefde en trouw. Er was een vrije seksuele moraal. En dat was helemaal verweven met de cultuur, ja zelfs met de religieuze cultuur. Chaos, lijkt me. Politiek gezien, religieus gezien en moreel gezien. Ook hier is de toepassing naar de actualiteit met, nou ja, de situatie in het Westen, ook de situatie in Israël, wat in wezen ook een westers land geworden is, wel te maken. Wat is nu Hosea's boodschap? Ten derde, wat moet hij nu gaan zeggen tegen Efraïm, tegen Israël? Nou, Hosea moet, let op, en jongens en meiden, jullie kunnen dit ook goed begrijpen. Hosea moet met zijn huwelijk, ik kom daar zo op, de relatie tussen God en Israël gaan uitbeelden. Hosea moet, je zou kunnen zeggen, hij moet iets gaan laten zien, iets demonstreren. Hij moet spreken, maar hij moet ook iets laten zien. En demonstratie houden. En wat moet hij dan demonstreren? Nou, twee dingen. Enerzijds de walgelijke ontrouw van Israël. En anderzijds, en dat vooral, de jaloerse, verontwaardigde, zuivere liefde van God voor datzelfde volk. En Hosea is een profeet die in krasse termen spreekt. Ik zou bijna zeggen, Hosea is geen boek voor preutse mensen. Als je een beetje ongemakkelijk van wordt, moet je niet Hosea lezen. Hij noemt de dingen bij namen. Bijvoorbeeld, hij vergelijkt Israël met een aantal dingen. Zal ik wat metaforen noemen die hij gebruikt? Komen allemaal uit dit boek Hosea, hè? Je kan het vandaag lezen. 13, 14 hoofdstukjes. Hij vergelijkt Israël met een vrouw met wisselende contacten. Je zou kunnen zeggen, een vrouw die vreemd gaat. Hij vergelijkt Israël met een onverschillige moeder. Met een onwettig kind. Een buitenechtelijk kind. Hij vergelijkt Israël met een ondankbare zoon. Met een koppige koe. Met een onnozele duif. En een halfbakken koek. Wordt dat wel eens tegen u gezegd? Zo beschrijft hij Israël. En daartegenover zet hij, juist vanwege die ontrouw, zet hij de vurige, jaloerse liefde van God die Israël weigert prijs te geven. En daarmee, door Israël zo te tekenen, eerlijk, recht door zee, geen doekjes eromheen te winden, daarmee toont hij een kant van God die eigenlijk ja, een beetje zeldzaam is geworden. Want veel mensen, ook vandaag de dag, zijn geneigd om Gods liefde en Gods trouw toch een beetje sentimenteel te zien. Als we zeggen God is trouw, dan kan het zomaar zijn dat we bedoelen dat God eigenlijk wel lief is. Beetje liever. De trouw van God wordt door veel kerkmensen ongeveer zo uitgelegd. Wij zijn zondaren, we doen ook zonde, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Maar ja, we leven in de gebroken, maar God is trouw. God geeft ons een aai over de bol. Dat is dan ongeveer het evangelie. Nou, die aai over de bol, als je dat in Hosea zoekt, dat vind je niet. God komt in het boek Hosea, en ik hoop echt dat je dit vat vanmorgen, mogen Gods geest je daarbij helpen. God komt in het boek Hosea in de benen. Je zou kunnen zeggen, God is een echte man. Die zijn bruid gaat opeisen en die jaloers is, die verontwaardigd is. Zijn heilige liefde maakt dat God boos is. Echt heel boos. Niet lievig, niet zoetsappig. Hij is boos en verontwaardigd, maar hij is ook in tranen. Al zijn medelijden is opgewekt. Je zou bijna kunnen zeggen, hoe liederlijker Israël zich gedraagt, hoe gepassioneerder God wordt om zijn volk voor zich te winnen. En als je dat ziet, ook vanmorgen, want deze God is onze God. Dan kan dat je onder de indruk brengen. Dat kan je ontzag voor God geven. Het kan je een ijver in heiliging geven. Maar het kan je ook verruiming geven. Dat je denkt, Heere, bent u zo? Wie is toch deze? Hoe bent u eigenlijk, Heere? Wat is eigenlijk uw wezen? Wat drijft u? Wat zit er in uw hart? Nou, dat vind je in Hosea. Hosea is een rondgang in het hart van God. Ik kom daar even terug op wat ik net zei. Ik denk dat dat voor ons niet overbodig is. Wij zijn toch wel wat sentimenteel geworden. Als je het gemiddelde kinderbijbel leest en je zoekt daar in het boek het verhaal van Noach op, dan zou iemand die dat boek voor het eerst leest de samenvatting kunnen trekken als je het zo bekijkt en de tekst leest. God houdt van dieren. God houdt van olifanten en van tijgers en krokodillen en kippen. Nou, dat is trouwens waar. God spaart de dieren. Maar wat je daar ziet in het verhaal van Noach is dat een oordelende God is die met het volk, met de wereld in het gericht treedt en hen die gehoorzaam zijn, hen die zich overgeven, bewaart. Gods gerechtigheid en Gods liefde in de felste kleuren. Dat is het verhaal van Noach. God is daar niet een man die allereerst wordt gekenmerkt door zijn liefde voor de dieren. Maar dat tekent wel onze tijd. Wil je leren liefhebben? Wil je weten wat echte liefde is? Kijk naar God. Ik heb iets gezegd, wie is Hosea? Ik heb iets gezegd over de tijd waarin hij leeft en ik heb iets gezegd over Hosea's boodschap. Daarmee heb ik eigenlijk al een voorschot genomen. Maar ik zeg nog iets over zijn opdracht. Dat was het vierde, weet je nog? Wat is zijn opdracht? God zegt heel duidelijk, en daarmee kom ik bij de tekst. Hosea 1, vers 2. Ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Hosea, ik wil dat je gaat trouwen met een prostituee. Wat betekende dat? Wat betekende dat? Hosea moest naar de tempelomgeving. De profeet moet daar een prostituee gaan zoeken. Een profeet met een prostituee. En hij moet haar gaan trouwen. Hij moet haar nemen, staat hier. Neem die voor jezelf. Maak haar tot je eigendom. Dat betekent trouw haar. Waarom moet ik dat doen? Die vraag stelt Hosea niet. Dat lezen we niet. We vinden de reden zelf al. Want, vers 2b, het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Dus in Jip en Janneke taal, jongens en meiden. Hosea, trouw met een prostituee. Met een vrouw die overspel pleegt, want het volk Israël pleegt overspel. Dat is de reden. En je ziet niet dat Hosea aandacht vraagt voor zichzelf. In hoofdstuk 1 vers 3 vind je het korte zinnetje. Hij ging en nam Gomer. Het is wel indrukwekkend, mannen. Het is wel indrukwekkend dat hij de opdracht van God, die trouwens uniek is. Niemand kan aan het eind van de preek zeggen, hé, ik heb dezelfde opdracht als Hosea. Dan heb je het niet helemaal begrepen. Het is een unieke opdracht. Maar hij gaat het wel doen. Hij ging en nam. Het lijkt wel op Abraham. Hij ging en nam. Hoewel Hosea en Gomer geen les is van hoe doe je nou een huwelijk goed, kan je wel iets leren van de houding van Hosea. Hij is gehoorzaam aan God. En hij houdt zich niet bezig met de vraag, wat gaat deze vrouw mij brengen? Hij houdt zich niet bezig met de vraag, wat gaat deze vrouw mij brengen? Hij houdt zich bezig met de vraag, wie kan ik voor deze vrouw zijn? Met andere woorden, hoe kan ik het karakter van God uitbeelden naar deze ontrouwe vrouw? Nou, ik hoop dat jouw huwelijk niet wordt gekenmerkt door de dynamieken van het Hosea en Gomer huwelijk. Dat hoop ik niet. Maar ik hoop wel, ik spreek even tot de mannen die getrouwd zijn of de mannen die gaan trouwen, dat je daar wel iets in herkent. Dat je je niet bezighoudt allereerst met wat gaat deze vrouw mij geven, of wat gaat deze vrouw mij brengen, waar heb ik recht op, wat kan ik uit het huwelijk halen, maar ook hoe kan ik het karakter van God naar mijn vrouw laten zien. Want ik ben getrouwd met een zondares. En zij trouwens ook, mocht je dat nog niet weten. Er is een uitspraak, die vind ik altijd wel mooi. Die komt niet uit de Bijbel, maar er zit wel veel wijsheid in. In het Westen is het zo dat je trouwt met de vrouw van wie je houdt. Trouwt met de vrouw voor wie je gevoelens hebt. In het Oosten zeggen ze, je houdt van de vrouw met wie je getrouwd bent. Dat is mooi, hè? Dat is tegelijkertijd wel een gouden recept voor het huwelijk. Hoe moeilijk het huwelijk ook is. Alle getrouwde mensen weten daar iets van. Sommigen heel veel en sommigen een klein beetje. Maar het huwelijk is onmogelijk in zichzelf. Twee zondaren met zondig vlees die je bij elkaar in een hele nauwe cirkel stopt. En het doel is niet alleen om het uit te houden. Het doel is om de heerlijkheid van God te weerspiegelen. Het is bijna onmogelijk. Klopt. Het huwelijk brengt je op de knieën. Brengt je op de plek waarbij je zegt, niet in eigen kracht, maar in de kracht van God alleen kan ik mijn vrouw of mijn man dienen en liefhebben. Daarvoor is trouwens ook het huwelijk bedoeld. Dat is het hele doel. Om het karakter van God, van Jezus en de gemeente te weerspiegelen. Zo was God met Israël getrouwd. Israël was niet zo beminnelijk. Israël was niet zo knap. Niet zo aantrekkelijk. In Ezechiël hoofdstuk 16 wordt Israël vergeleken met een weeskind dat trappelend in haar bloed dood ligt te gaan aan de kant van de weg. Verworpen, een weeskind, een bastaardkind. En Ezechiël 16 zegt, vers 8, toen ik God voorbij kwam, zag ik u. En ik spreide mijn vleugel over u uit. En ik bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik een eed. En ik ging een verbond met u aan, spreekt de Heere. En zo werd u van mij. Hosea en Gomer. Ze krijgen een kleine. Ze zijn getrouwd en ze krijgen een kleine. De eerste is een zoon. Jisrael. Zo moet hij heten, zegt God. Want ik zal Israël verstrooien. Zijn naam is onheilspellend. tweede die geboren wordt is een meisje. Lo Ruhama. Misschien vind je het wel een mooie naam. Maar het betekent, ik zal mij niet ontfermen. En de derde is weer een jongen. Lo Ami. Dat betekent, jullie zijn niet mijn volk. Dat is de diepste naam. Ik zal verstrooien. 1. Ik zal me niet ontfermen. En de derde, jullie zijn niet mijn volk. Lo Ami. Zo heette die jongen die geboren werd. Sommige uitleggers, die geboortes hebben we gelezen in hoofdstuk 1, hè? Die drie geboortekaartjes. Sommige uitleggers, probeer me goed te volgen, zeggen er is iets opvallends in de geboorteaankondiging. De geboortekaartjes zijn afwijkend. Bij de eerste staat er dat zij, Gomer, hem, Hosea, een zoon waren. Dat staat er bij de tweede en de derde niet. En dat gecombineerd met hoofdstuk 2, vers 1, waar Hosea het uitroept tegen zijn kinderen. Klaag jullie moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. En dan verderop, vers 4, hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. De meeste uitleggers die maken hieruit op dat Gomer vreemd gegaan is. En dat het tweede en het derde kind niet kinderen van Hosea zijn. Daarom zou dan ook het woordje hem ontbreken bij dat tweede en het derde geboortebericht in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, en ik ga daar wel in mee, bevestigt dat. Want Hosea roept daar Gomer op, doe je hoererij van je gezicht weg en je overspel van tussen je borsten. Anders zal ik je naakt uitkleden en je neerzetten als op de geboortedag. Nou, hier voel je natuurlijk aan wat hier gebeurt in dit huwelijk tussen Gomer en Hosea. Hoe lang heeft het geduurd, dat weten we niet. Nou, er zijn in ieder geval 3 kinderen geboren. De verschillende jaren zijn verstreken. In dat huwelijk speelt zich iets af wat een afbeelding is van wat er plaatsvindt tussen Israël en God. Die complexe, spannende relatie. En als je heel hoofdstuk 2 zou lezen, zo'n lange hoofdstuk, zie je dat het gedrag van Gomer op 3 manieren wordt vergeleken met het gedrag van Israël. Ten eerste, hoofdstuk 2, vers 2 tot 5, Israël pleegt overspel zoals Gomer overspel pleegt. Geestelijke hoererij, dat is het dienen van andere goden. Ten tweede, in hoofdstuk 2, vers 5b tot 9, wordt daar ondankbaarheid beschreven. Gomer zegt namelijk, ik ga naar mijn minnaars, die geven mij mijn brood, mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Met andere woorden, Gomer zegt, die andere mannen, die geven mij tenminste wat, Hosea. Nou zegt God, dat is precies wat Israël doet. Ik zegen haar met voorspoed, met allerlei zegeningen die hoorden, fysieke zegeningen, maar ook geestelijke zegeningen. Ik zegen daar Israël mee, maar Israël roept, dank aan de Baal. Ondankbaarheid. En de derde manier waarop je Gomers gedrag kan vergelijken met Israëls gedrag is hypocrisie. Schijnheiligheid. Weet je waarom? Gomer en het volk Israël, die vieren nog steeds de feesten. Ze houden de sabbatten en ze denken dat ze heel vroom zijn. Met hun kerkgang zou je kunnen zeggen, met hun vrome woorden, bedriegen ze zichzelf. Ze zijn hypocriet. Overspel. Ondankbaarheid, hypocrisie, dat zie je bij Gomer en God bedoelt, dat zie ik in mijn volk Israël. Dat brengt ons bij de laatste element van deze preek. Wat leren wij hier nu over het karakter van God? Het wordt spannend, denk ik. Wat gaat Hosea met Gomer doen? Mannen, wat zou jij doen als je dat bij je vrouw ontdekt? Of vrouwen, wat zou jij doen met je man als je ontrouw bij je man ontdekt? Op welke manier dan ook. Het kan dan in een huwelijk of in een relatie ontzettend spannend worden. Wat gaat God met Israël doen? Dat zich liederlijk en ontrouw gedraagt. Het is een hele goede vraag. Wat gaat God met Israël doen? Wat als je ontrouw wordt aangedaan? En als hier vanmorgen, vanmiddag mensen zijn die dat van dichtbij weten vanuit hun huwelijk of misschien wel in andere relaties. Dat zo'n vraag je kan verscheuren. Wat nu? Vind je het ook een spannende vraag? Weet je waar deze vraag ook over gaat? Wat doet God met zondaren? Of iets persoonlijker, wat doet hij met mij? Die hem 1000 keer ontrouw is geweest. Wat doet God met jou? Hoe gaat God de heilige met onheilige mensen om die hem keer op keer hun ontrouw bewijzen? Wat doet God daarmee? Vind je het een spannende vraag? Als je zegt nee, dat vind ik geen spannende vraag. Gods beroep is vergeven. Dus ja, daar maak ik me niet druk om. Dan vrees ik dat je er diep naast zit. Want dit is de spanning in de Bijbel. Hoe gaat God om met een volk, met mensen die hem ontrouw zijn? Dat zijn die sporen in de Bijbel. Enerzijds die heiligheid en die almacht van God. En aan de andere kant die ontrouw van mensen. Israël, maar niet alleen Israël, ook heidenen. En hoe gaat God met, hoe dealt God met hen? Oké, dat gaan we zien. Ik heb in het boek Hosea 4 houdingen van God gevonden. Ik ben dus bij het punt, wat kunnen we leren over het karakter van God? Ik heb 4 houdingen gevonden van God. Die Gods karakter, Gods trouw en Gods liefde beschrijven. Daarbij moet ik zeggen dat die 4 houdingen van God, die 4 reacties van God, staan naast elkaar, die vullen elkaar aan en die laten eigenlijk zien wie God is. Die laten zien hoe zijn trouw en zijn liefde aan de binnenkant eruit ziet. En dan moet ik een ander woord noemen, namelijk God staat met Israël in een verbondsrelatie. Dus die 4 houdingen passen ook bij een verbond. Daarom zal ik ook af en toe een doorsteekje maken naar het huwelijk. Wat ook een verbondsrelatie is. Wat is een verbond? Sommige christenen vinden het woord verbond een beetje ingewikkeld. Ze zeggen ja, een verbond dat heeft te maken met de kinderdoop. Dat heeft te maken met Israël. In de gemeente horen we niet meer over verbond. Maar dat is een beetje kort door de bocht. Toen Jezus stierf en toen Jezus het avondmaal instelde, zegt hij dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. We hebben er alles mee te maken natuurlijk. God staat in een verbondsrelatie. Nou, primair met het volk Israël. Wat is nu het karakter van zo'n verbond? Nou, het karakter is dat God en Israël elkaar beloften deden. Het verbond heeft te maken met kostbare beloften. Het doel van het verbond was dat God en Israël beide daarmee gediend zouden zijn. Beide. God werd ermee gediend als Israël God gehoorzaam was. Daarmee werd de naam van God verheerlijkt en zijn licht verspreid op aarde. En aan de andere kant, in die relatie zou God Israël zegenen. Ik denk nu ook aan de bepalingen van het oude verbond. En zou Israël daarmee de goedheid van God kennen. Het doel van het verbond was dat ze elkaar zouden dienen. Het karakter van het verbond was dat ze elkaar liefde en trouw zouden bewijzen. God allereerst, dat hij zijn volk zou liefhebben en trouw zou zijn. Maar dat dat wederkerig zou leiden tot liefde. U zult de Heere uw God liefhebben, was de opdracht voor Israël. Deuteronomium 6. En ze moesten hem trouw zijn. Ze moesten hem niet verlaten. Deuteronomium 8. Want, zei God, Deuteronomium 7. Ik heb jullie lief. Niet omdat jullie groter waren, beter waren, heiliger waren. Ik heb jullie lief omdat ik jullie lief heb. Dat was eigenlijk het karakter van het verbond. Liefde en trouw. En in dat verbond zat een uitdaging. De uitdaging was dat er confrontatie kon plaatsvinden. Als Israël ontrouw was, bij God is er nooit ontrouw geweest, dan zal er nooit ontrouw zijn. Maar als Israël ontrouw zou zijn, zou God Israël tot de orde roepen. Dat was een verbondszegen. In 1 Koningen 8, als Salomo het huis van God inwijdt, zegt hij, Heere, bewijs uw trouw aan het volk, dat als Israël weggaat bij u, wilt u het dan alstublieft terugroepen. Wilt u het dan slaan zoals een vader zijn zoon slaat? Zou u dat willen doen, Heere, als we bij u weggaan? Zou u ons alsjeblieft willen confronteren en ons de spiegel voorhouden? God zegt, dat doe ik. Dat hoort bij een verbond, dat je elkaar moet confronteren. Denk ook aan het huwelijk. En de kracht van het verbond was dat er berouw mogelijk was en vergeving en een nieuw begin. Dat is in Israëls tijd heel veel gebeurd. En dat gaat in de toekomst in optima forma nog gebeuren. Als nationaal Israël tot bekering komt. Romeinen 11 vers 25. Dus de duur van het verbond, onvoorwaardelijke belofte. Het doel elkaar dienen, het karakter, liefde en trouw. De uitdaging, je moet elkaar kunnen confronteren. En de kracht van het verbond is dat er berouw en vergeving mogelijk zijn en een nieuw begin. Oké, dat is eigenlijk, je kan meer zeggen over het verbond en over de verbonden. Maar dit zijn vijf pijlers die passen binnen het verbond. En je, nog een keer, in dat verbond handelt God met Israël. En hoe ziet dat handelen er dan uit? Dat is de vraag. Als eerste. En ik ga die vier houdingen van God ook toepassen op ons. Als eerste, God klaagt Israël aan en hij bestraft haar. Het is klare taal. Hoofdstuk 2 vers 1. Klaag uw moeder aan. Heb je je Bijbel voor je? Kijk even mee, ik noem wat teksten. Klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Een tekst die bewijst dat God Israël aanklaagt en haar bestraft. Ten tweede, hoofdstuk 1 vers 4. Ik zal de bloedschulden van Israël vergelden. Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Hoofdstuk 1 vers 6. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Hoofdstuk 1 vers 9. Diepe uitspraak. Ik zal er voor u niet zijn. Hoofdstuk 2 vers 9. Ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn hand redden. Oké. Wat leren we hier over God? Onderdeel van Gods karakter is dat hij zijn volk, hier het volk Israël, toen en nu eerlijk en rechtvaardig aanklaagt en bestraft. God houdt Israël een spiegel voor. Je zou kunnen zeggen, door de geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag en ook in de toekomst, die nu hoogst actueel is, zie je dat God bezig is zijn volk op te voeden. En God heeft ontzettend veel geduld en ontzettend veel wijsheid. Als je kijkt naar de historie van het volk Israël en als je kijkt naar het heden en helemaal als je kijkt naar de toekomst, zie je dat God zijn weg gaat met het volk Israël en door bestraffing en door aanklacht over hoogte, maar ook door dieptepunten, met zijn volk eerlijk handelt als de rechtvaardige. In de tijd van de Bijbel heeft God daar veel mensen voor gebruikt. Denk aan Nebukadnezar. Denk aan de andere koningen die soms tegen Israël optrokken. Je moet hier wel zorgvuldig spreken. Waarom? Omdat deze dingen soms ook eenzijdig zijn belicht. Maar twee kanten. God handelt met zijn volk, God bestraft zijn volk, God tuchtigt zijn volk, gebruikt daar mensen voor, bijvoorbeeld Nebukadnezar, bijvoorbeeld Darius, die koningen, terwijl God als de rechtvaardige diezelfde koningen aanspreekt op hun onrechtvaardigheid. God zegt, met jullie zal ik een appeltje schillen en tegelijkertijd zijn jullie een instrument in mijn hand. Dat kan God alleen doen. Vraag me niet om dat uit te leggen. Dat is nu ook zo. De tegenstanders van Israël, die Israël lastigvallen, die Israël beroven, die Israël zeg maar naar het leven staan, ook nu, die zullen eenmaal door God gevonnist worden. Want Gods volk is zijn volk, je komt niet aan mijn volk. En tegelijkertijd, mysterieus, ik ben niet aangenomen om Gods mysteries uit te leggen en te verklaren. Ik wil ze alleen aan u voorhouden. Tegelijkertijd zegt God, en ik gebruik het om mijn volk te brengen waar ik ze wil hebben. God confronteert hen. Toen met ongeloof. Toen met overspel. Toen met die dingen die ik net behandeld heb, Hosea 2. Maar ook nu drijft God zijn volk uiteindelijk naar het hoogtepunt. Wat tegelijkertijd ook een dieptepunt is in zekere zin. Namelijk dat ze gaan erkennen, op de knieën gaan vallen, berouw zullen hebben en nationaal tot geloof en erkenning komen van de Messias, Jezus Christus. Wat leren wij hier over het karakter van God? Want deze God doet dat ook met ons. God confronteert ook mij en jou. Jezus confronteert de gemeente. In Openbaring 3 zegt hij, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Oké, persoonlijke vraag. Het gaat niet alleen over Israël, het gaat ook over ons, over de gemeente, over jouw relatie met God. Zie jij dat als liefde van God, als God jou confronteert? Zie je de berisping van God, ja, de tuchtiging van de Heer, Hebreeën hoofdstuk 12, als een vorm van liefde? Of zijn wij zo westers, zo modern gaan denken, dat je zegt, als je lief hebt, dan bestraf je niet. Als je echt van je kinderen zou houden, zou je ze niet waarschuwen. Dat is toch een dwaze praat. God is geen God van het opgestoken vingertje. Hij is een God van liefde. Wat bedoel je precies? God is een man. Ik bedoel dat God praat wel degelijk met zijn volk over hoe ze erbij staan. En hij houdt zoveel van hen dat hij dat bespreekbaar maakt en dat hij ze confronteert. Er kan maar één wezen in het hele universum zijn dat het zo lang uithoudt met een ontrouw Israël. Dat is God. Er kan maar één wezen zijn in het hele universum die het zo lang uithoudt met mij. Dat is God. God confronteert en bestraft. Het tweede wat God doet. God confronteert niet alleen. Hij bestraft niet alleen. Nou, dit is geen malse taal. Hè? Dat was zo verdrietig voor Israël. Lo Ami, niet meer mijn volk. Moet je nagaan wat dat betekende voor een trouwe Jood. God dreigt afstand te nemen van Israël. God zegt, ik zal jullie van mij wegdoen en ik zal vergelding brengen. Dat is Gods ijver voor zijn heiligheid en zijn eer. Het tweede is, God roept ook op tot bekering. Hoofdstuk 2 vers 1, vind ik mooi, hè? Vers 1b, kijk mee. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen. En haar overspel van tussen haar borsten. Dit is een oproep om terug te keren. Hoofdstuk 2 vers 6, kijk met me mee. Dan zal zij zeggen, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Hoofdstuk 6 vers 1, kom, laten wij terugkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. De uitnodiging van God om terug te keren. Keer terug naar mij, dan zal ik naar u terugkeren, zegt Zacharia, hoofdstuk 1, vers 3. Weet je, dat verbond is niet alleen confrontatie en bestraffing, maar het is ook een uitnodiging om terug te komen. Ik stelde net de vraag, wat gaat God met ontrouw Israël doen? Wat gaat Hosea met Gomer doen? Wat doet God met mij? En je kan ook de toepassing maken, hoe gaan wij om als we geconfronteerd worden met ontrouw? Bijvoorbeeld in je huwelijk. Onrecht. Ik zou dan willen zeggen, je mag er heilig boos om zijn, punt 1, zoals God heilig boos is. Maar 2, God nodigt ook tot bekering. God zegt, eigenlijk doet God dit, hè, als je kijkt, God zegt, ik sta op het punt jullie van me weg te duwen, maar ik doe ook mijn armen open en ik nodig jullie uit om terug te komen. Ik heb soms mannen gesproken die ontrouw geweest waren aan hun vrouw. Soms letterlijk fysiek overspel hadden bedreven. Of digitaal dat hadden gedaan. Bij wie dat openbaar was gekomen. Ze met hun vrouw gesproken hadden. Die vrouw terecht ontzettend boos was. Ik heb het over heilige boosheid. Bij ons is er soms ook onheilige boosheid. Van God leer je heilige boosheid, word boos en zondig niet. Maar tegelijkertijd had die vrouw gezegd, als je je wil bekeren tegen haar man, Als je hier een einde aan wil maken en voor Gods aangezicht dit weg wil doen, dan wil ik je in een weg van bekering en in een weg van vergeving terug ontvangen. Ze zei, kom je bij me terug. Nu is dat soms in gecompliceerde huwelijken ontzettend moeilijk. En dit is ook geen goedkoop praatje. Maar de diepste weg, ook in relationele problemen, is de weg van Gods karakter. Ruimte voor heilige boosheid en verontwaardiging. Maar ook ruimte, een uitnodiging om opnieuw te beginnen, om tot bekering te komen. De derde houding. Niet zo bekend. Wel supermooi. Misschien vraag ik veel van je dat je veel moet luisteren, maar dit moet je even goed in je opnemen. Het derde. God gaat tot het hart van Israël spreken. Hoofdstuk 2, vers 13. Daarom. Ik zal even wachten tot u er bent. Dit is echt een hele mooie tekst. Hoofdstuk 2, vers 13. Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar het hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en de dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Wat zegt God hier? En nog een keer. Neem dit, observeer dit gedrag en deze houding van God zorgvuldig. God zegt, ik confronteer jullie, ik roep jullie tot bekering, breek met de zonde en keer naar mij terug. Dat betekende, breek met de Baal en aanbid de enige ware God. Maar ten derde, zegt God, ik ga jullie naar de woestijn leiden. De woestijn was een plek van eenzaamheid, een plek van isolatie, ook een plek van tuchtiging, een plek van bezinning. God heeft in de Bijbel veel mensen naar de woestijn geleid. Hij zegt, hier, ik zal Israël naar een eenzame positie brengen. Dit kan je ook beluisteren met actuele oren. En daar, in die eenzame positie, van huis en haard verlaten, op een bepaalde manier, van mensen verlaten, van bondgenoten verlaten, daar zal ik tot haar hart spreken. Weet je hoe je dit ook mag vertalen? Beetje makkelijker. Daar ga ik haar het hof maken. Nog een beetje makkelijker. Daar ga ik haar versieren. Daar gaat God, ik zeg het eerbiedig, zijn charmes in de strijd gooien. En dat afgodische Israël, dat God en de Messias van Israël verwerpt. God zegt, ik ga het nog een keer doen. En door de oordelen heen, door de isolatie heen, ga ik op een punt komen dat ik mij opnieuw aan jullie zal openbaren. Net als Jozef, toen hij zei tegen die Egyptenaren, gaan jullie allemaal eens naar buiten? Alle heidenen even weg. Ga ze weg. En God zegt tegen Israël, nu zal ik mezelf laten zien. Met de 10 broers, ik ben Jozef. Zacharia zegt dat Jezus zal komen, zichzelf zal openbaren en dat ze zullen huilen. Israël zal huilen als over de dood van een enig kind. En ze zullen hem erkennen. Dan zal dat huwelijk bevestigd, zal dat huwelijk tussen Christus en zijn volk, tussen de Messias en zijn volk ten volle gaan floreren. Want hij spreekt haar naar het hart. Ik ga iets persoonlijks aan jullie vertellen. Ik heb het al wel eens vaker verteld op verschillende plekken, maar ik ga het ook hier, want ik vind dat het heel goed passen. Mijn vrouw en ik zijn bijna 15 jaar getrouwd, deze zomer, als God het geeft. Toen we een paar jaar getrouwd waren, ik kan zeggen dat wij door de genade van God een goed huwelijk hadden. We hebben onze lessen moeten leren, en nog steeds, maar we zijn dankbaar voor wat God ons geeft. Maar toen we een paar jaar getrouwd waren, nou, toen zaten we ook in die eerste fase van het huwelijk, en toen op een nacht, terwijl mijn vrouw lag te slapen en ik lag te slapen, we lagen naast elkaar, droomde ik. Ik vertel niet zo vaak dromen in preken, maar nu even wel. Toen droomde ik. Weet je wat ik droomde? Dat Ik zag in mijn droom, het was een hele heldere droom. Ik droom eigenlijk niet zo vaak, maar toen was een hele heldere droom. Ik droomde dat ik mijn vrouw met een ander zag. Ik zag haar op de bank zitten, ik keek haar in het gezicht. Ik was een soort derde, onzichtbare persoon. Ik stond dan op de zijkant en ze was in gesprek met een man. Er was overduidelijk een man die daar op de bank zat. Ik kon hem niet zien, ik zag hem alleen vanaf achter. En zij was met hem aan het praten. En ik zag in die blik van haar, die van hem kon ik niet zien, dat ze heel veel sympathie voor elkaar hadden. Ik zag dat, je zou kunnen zeggen, een liefdesgesprek tussen die twee. Dat droomde ik. En ik was me dat heel bewust. En ik werd wakker. En het gevoel wat ik toen had, was dat ik me ontzettend ontstemd voelde. Zo onrustig. Dat ik echt waar niet lachen, besloot om midden in de nacht mijn vrouw wakker te maken. En ik heb gezegd, wij moeten even praten. Zie je het voor je? Echt waar. Ik heb ze niet meegenomen, maar je kan het aan de vraag. En ik heb gezegd, is het waar wat ik heb gedroomd? Ze zegt, wat heb jij nou gedroomd? Ik zei, nou dit. Ik zei, heb je iets te vertellen? Nou, ze heeft een paar minuten, denk ik, de tijd gehad om mij te van overtuigen dat het niet waar was. Ze zei, nu ga ik verder slapen, doe eens normaal. Ga jij ook slapen? Nou, laat ik heel duidelijk gezegd hebben, het was echt een droom die geen werkelijkheid was. Mijn vrouw is mij trouw gebleven tot op deze dag. God zij daarvoor geprezen. Dus het was echt een droom. Maar ik ging niet slapen daarna. Ik kon niet meer slapen. En omdat ik dat ontstemde gevoel had. En als je mij vraagt, waaruit werd nu dat ontstemde gevoel bepaald? Wat was dat voor gevoel? Dan denk ik dit. Allereerst, dat is een onheilig gevoel, dacht ik, die man. Ja, die moet ik onder ogen zien te komen. Wat doet hij daar? Dat was onheilig. Hoewel, een heilige verontwaardiging is goed, heb ik gezegd. Maar er zat bij mij ook iets onheiligs bij. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het tweede is dat ik dacht van, ik ga met mijn vrouw spreken, wat ik dus ook direct deed, midden in de nacht. En ik ga vragen of het klopt. Ik wil haar, let op, ik wil haar confronteren. Nou, dat is die eerste houding die ik net heb genoemd. En ten tweede dacht ik, daar was ik vast van overtuigd. Ik was echt van overtuigd, ik ga haar niet opgeven, ik ga haar terugvragen. Ik ga tegen haar zeggen, schat, zou je alsjeblieft de relatie met die man willen verbreken en zou je terug willen komen? Als je je hiervan bekeert en als je om vergeving vraagt, dan wil ik je terug. Daar had ik helemaal helderheid over. Ik wil mijn vrouw terug. En ten derde, en dit is die derde houding van God, was er nog iets in mijn hart. Weet je wat ik dacht? Ik dacht, ik ben ook te veel een slapjanus geweest. Ik heb het laten gebeuren. Misschien heb ik onze relatie als te vanzelfsprekend gezien. Ik ga haar opnieuw versieren. Ik ga met haar uit eten. Ik ga naar haar luisteren. Ik heb misschien te weinig naar haar emotionele behoeftes geluisterd. Misschien ben ik te veel bezig geweest met mijn eigen mannending. Ik dacht, ik ga haar opnieuw versieren. Al moet ik er alles aan, al moet ik er sieraden verkopen. Moet ik naar de sportschool? Ik ga haar terugwinnen. Ik dacht eigenlijk, ik ga het van die man, van die minnaar winnen. En er gaat een moment komen dat ze zegt, met liefde laat ik die derde gaan en ik kom terug, want jij bent mijn man. Dat is de eer van een man. En ik denk, heel eerbiedig gesproken, dat je dit bij God ziet. Dat hij zegt, ik zal die Baal en ik zal die Astartes en al die andere afgoden van Israël, ik zal maken, ik zal zo tot jullie hart spreken. Ik zal Israël zodanig gaan versieren. Ik zal zo laten zien dat ik de minnaar ben, dat jullie met alle plezier die Baals in het vuur gooien en terugkeren en zeggen, dit is mijn man. Dat gaat gebeuren. Deze tijden onthullen zich. Naar dat spannende knooppunt gaan we. Dat God Israël het hof zal maken door de Messias, Jezus Christus. God is een man die zijn vrouw opeist. Even een doorsteekje naar het huwelijk, als je het goed vindt. Mannen, goedemorgen. Bekijk de liefde tussen jou en je vrouw nooit als vanzelfsprekend. Span je daarvoor in, ook al ben je 20 jaar getrouwd of meer. Win het hart van je vrouw. Maak daar werk van. En zorg dat je het karakter van God naar haar afstraalt. Je zegt, dat kan ik niet. Dat klopt. Dat brengt je op de knieën. Heer, maak mij een beeld van u. En ik zeg ook dit, oud woord. Ijver voor je vrouw. Ijver voor je vrouw. En vrouwen, ijver voor je man. Het huwelijk staat onder spanning in onze tijd. Maar als gemeente van de Heer Jezus. En ik weet dat er ook in de gemeente hele complexe huwelijkssituaties zullen zijn. En mogen God geven dat er door counseling en hulp en geduld herstel plaatsvindt. Maar de norm die ik vanmorgen hier wil noemen vanmiddag is ijver voor je huwelijk. En zorg dat je huwelijk een plaatje is van hoe God met Israël omgaat. Misschien moet je toch vanavond zeggen, goed met je vrouw praten. Je hebt misschien niet gedroomd zoals ik. Maar er zijn altijd redenen om tot haar hart te spreken. Zoals God tot het hart van Israël spreekt. En dat mondt uit in de vierde houding. Dat God Israël eeuwig trouw blijft. Aan het einde van hoofdstuk 1. Zo'n diep hoofdstuk. Waar God gezegd heeft. Lo Ruhama. Lo Ami. Roept God het aan het eind van datzelfde hoofdstuk uit. Ami. Ruhama. Hoewel ik jullie van me weg wil doen. Ik kan niet van jullie af. Ami. God blijft Israël trouw. Hij kan niet van haar af. En het mooist vind ik dat uitgetekend in die twee versen die ik als allerlaatst las. En ook nu als allerlaatst met jullie ga lezen. Hosea 11, vers 8 en 9. Deze versen zijn een rondgang in het hart van God. En laten God zien zoals hij is. Het zijn ook woorden die God aan Hosea gegeven heeft. Ze komen rechtstreeks uit de hemel, rechtstreeks uit het hart van God. En als je er een plaatje bij wil, dan moet je dit zien. God die als het ware met zijn handen in zijn haar zit. En daar dat volk Israël ziet wat overspel bedreigt. En helemaal speelt met de afgoden. En God ziet ze en zijn hart zegt, waar zijn jullie mee bezig? En God zit met de handen in zijn haar. En hij denkt, wat moet ik met jullie? En dan zegt God, dit is in mijn hart. Hosea 11 vers 8. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? Hoe zou ik u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama? Met u doen als met Seboim, dat zijn Sodom en Gomorra. En dan zegt God, mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. Ik heb lang gedacht, omdat God heilig is, zal hij Israël wel te gronden richten. Dit vers, Hosea 11 vers 9 zegt, omdat God de Heilige is, zal hij ze niet te gronden richten. Zal hij zijn woord naar hen nakomen. Houdt hij zijn trouw. Want zijn hart keert zich in mij om. Wij zeggen, mijn maag draait zich in me om. Je bent er helemaal niet goed van. Nou, God zegt, mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. In het Engels, my compassion grows warm and tender. Ik kan niet van jullie af. Het is ongelooflijk hoe God zich hier openbaart. Die vierde houding, die eeuwige trouw. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. Gods bewogen hart redt zondaren die verdrinken in het riool van hun leven. Eén laatste vraag. Misschien zit er iemand die kritisch luistert vanmiddag en zegt, ik vind het heel mooi, maar volgens mij kan het niet. Jij hebt gezegd dat God rechtvaardig en heilig is. En aan de andere kant zeg je op grond van de Bijbel dat God genadig en barmhartig is. En dat die twee lijnen naast elkaar staan. Maar, zeg je, dat God zal op een tijd moeten gaan kiezen. Of hij is rechtvaardig en heilig en hij moet Israël wegdoen omdat ze zich niet bekeert. Of hij is barmhartig en genadig. Dat is één van twee, ga niet samen. Hij vergeeft of hij doet recht, zeg je. Die twee wegen, zeg je, die staan haaks op elkaar. Hoe zit dat nu? Dat klopt, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Dit lijkt elkaar uit te sluiten. Maar let op, die twee wegen zijn bij elkaar gekomen. Die twee wegen die zijn bij elkaar gekomen op het kruis. Waar Gods heiligheid het offer eiste en Gods liefde het offer bracht. Door Jezus Christus. De Messias van Israël, onze heiland en verlosser. Amen.